Thank you. Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze dienst. Ook welkom aan de gasten in ons midden en de mensen die thuis met ons meeluisteren. In deze jongerendienst gaat dominee Bijkerk uit Moordrecht bij ons voor. En vanavond zal het thema Gods leiding in je leven centraal staan. Deze dienst wordt muzikaal begeleid door de muziekgroep All in One en organist Simon Kolen. Daarnaast is er nog een mededeling voor u. Op maandagavond 29 september start de jonge lidmatenkring in het kruispunt. Dat begint om 8 uur. Nieuwe deelnemers, ook als je al een aantal jaren geleden belijdenis hebt gedaan, of als je nog geen belijdenis hebt gedaan, zijn van harte welkom. We gaan nu ter inleiding van deze dienst, voor zover mogelijk staande, twee liederen zingen die vermeld staan in de liturgie. Als eerste het lied Wat hou ik van uw huis en daarna het lied genaamd Adem. Dat lied is misschien wat minder bekend, dus u mag natuurlijk ook gewoon luisteren. Na het zingen van deze liederen is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de Kerkraad en de Jongerendienstcommissie wensen wij u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. zit je vast? Of weet je niet wat je moet doen? Gaat het leven soms niet als verwacht? Toch is hij er in elk seizoen. En leg je zorgen neer, veeg je tranen weg. Hij is hier, hij is hier. Geef ze aan hem, alles wat je hebt en niet meer dragen kan. Laat het los, laat het gaan. Hij is de adem van het leven. Hij is de hoop voor wie niet verder kan. Ik kan niet leven zonder mijn Jezus, want mijn Jezus maakt ons vrij.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en leeft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Het kan soms heel anders gaan in ons leven dan we hadden verwacht. Is dat toevallig? Zijn we overgeleverd aan de grillen van mensen die de wereld leiden, die hun stem verheffen? En hoe zit het dan in ons persoonlijk leven? We mogen ons richten op God die zich in zijn woord bekend maakt. En God die uitkomst zal geven. Waarom zou je dan je neerbuigen en ongerust zijn? Dat vertrouwen wat je had, het oud vertrouwen, leeft daar opnieuw uit. En zie dat God niet loslaat het werk dat zijn, dat hij begon ook in ons leven. Laten we met elkaar zingen Psalm 42 vers 5 en 7. Weet je, wanneer wij vanavond nadenken over de leiding van God in ons leven, dan staat dat natuurlijk niet los van de leiding van God door de eeuwen heen. En mogen we ook op de schouders van ons voorgeslacht ons geloof belijden dat God die is, die was, ook de God is die nu is en ook komen zal. Laten we dat geloof belijden en daarna zingen wij: Heer, wijs mij uw weg en leid mij dan als een kind. Ieder spreekt aldus in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en ook van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, gemeenschap van de gelovigen. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we de Heere God bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Heere Jezus onze Koning, U die het al in handen heeft, Heilige Geest, U die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, wij danken U dat U ons vanavond ook wilt leiden om Uw woord te verstaan. En wat hebben we dat nodig, Heere God? Dat U ons aanspreekt met Uw woord. En dat U met Uw Heilige Geest ons verstand verlicht, onze ogen opent en bovenal ons hart. En dat U ons onze wil ook aanspreekt. Dat wij U willen volgen. Ook als wij niet helemaal begrijpen hoe het eraan toe gaat. Als wij heel veel dingen van de wereld niet begrijpen. Als we daar heel veel vraagtekens bij hebben. Maar als we ook nadenken over ons eigen leven. En op zoek zijn naar wat U met ons voor heeft. Hoe ons leven zal lopen en wat U dan voor ons betekent. We hebben het beleden, Heere God, dat we licht nodig hebben om de weg van U, de eeuwige weg, te vinden. Die vinden we niet uit onszelf. Maar we willen U danken dat U ons vanavond ook Uw woord geeft om ons te laten zien wie U bent. Want U verandert niet. Door de eeuwen heen blijft U dezelfde. En gaat U met ons ook de toekomst tegemoet die U in de Heer Jezus Christus bereid heeft. Van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En daar willen we U voor danken, Heere God, want wij leven in een chaotische tijd. En we merken ook dat ook in ons eigen land er veel chaotische dingen en processen gaande zijn, waar we soms ook wel bang van worden, waar we onzeker over zijn. Wilt U ons het goede doen zien? Dat we weten dat U dwars door alle dingen heen de dingen toch niet uit handen lopen. Ook als er moeilijke dingen gebeuren, dat U ons toch vasthoudt en dat U daarmee ook ons leven wil vormen. Want U wilt ons ook maken tot mensen die U gehoorzamen, mensen die U kennen, mensen die de stem van de goede herder ook kunnen horen, omdat wij getraind zijn en geoefend zijn om Uw woord te openen en dat ook toe te passen op ons leven. Dank U wel, Heere God, dat U spreekt. Dat U een sprekende God bent en dat U vooruit gaat en laat zien wat U in het verleden heeft gedaan, dat U ook dat zult doen in de toekomst. En dat we door Uw woord eigenlijk ook een visie mogen hebben en visie mogen ontwikkelen voor de toekomst. Wilt U ons zegenen als we thuis met ons meeluisteren of misschien wel ergens anders ingeschakeld hebben om vanavond deze dienst ook mee te maken? Wilt U ons zegenen en aanspreken als we het moeilijk hebben, als we ziek zijn, als we ouder geworden zijn of als we juist helemaal vastgelopen zijn met de dingen in ons leven en niet weten hoe we echt goed verder moeten? Wilt U ons dan aanspreken door Uw woord en ons vertrouwen geven door Uw Heilige Geest? Dat bidden we van U in Jezus' naam. Amen. We hoeven gelukkig niet alles mee te maken in ons leven om toch te weten wie God is. En de God van het verleden is niet anders dan de God van vandaag en zal ook dezelfde zijn in de toekomst. Daarom kunnen we uit de geschiedenis van het volk Israël heel veel lessen leren die voor ons vandaag van groot belang zijn. We gaan daarom lezen uit Exodus 13 en 14 wat God gedaan heeft in het verleden om daarvan te leren. God bevrijdt zijn volk uit de slavernij, uit Egypte en heeft grote plannen, het plan van God met zijn volk Israël. Alleen hoe dat dan verder gaat als ze uit Egypte weggaan, heeft het volk Israël nogal verbaasd. Gelukkig geeft God ons in zijn woord een blik achter de schermen. hoe hij en waarom hij dingen doet. We gaan dat lezen uit Exodus 13 vanaf vers 17. Toen de farao, de koning van Egypte, het volk Israël had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, door Gaza zouden wij vandaag zeggen, hoewel dat korter was. Want God zei: anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte weg. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd: God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken zij op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. En de Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor het aanblik van het volk. Dan lezen we in Exodus 14, toen sprak de Heere tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en een kamp opslaan voor Pihahiroth tussen Migdol en de zee, voor Baal Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao, koning van Egypte, zal dan van de Israëlieten zeggen: zij zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. En ik, zegt God, zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik, ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. Maar zo deden zij. De Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters, zijn leger achtervolgde hen en haalde hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen bij de zee bij Pihahiroth voor Baal Zephon. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. En ze zeiden tegen Mozes: waren er in Egypte geen graven dat u ons heeft meegenomen om hier in de woestijn te sterven? Hoe heeft u dit met ons kunnen doen toen wij in Egypte lijden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: laat ons met rust. Laten wij de Egypte maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd. Houd stand. Zie het heil van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes: wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger en ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben. Als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Zo leidde God zijn volk en vormde hij het hart van de Israëlieten, zodat zij zouden leren vertrouwen op hem. De Heer is mijn herder. We gaan dat met elkaar zingen. Door het dal van diepe duisternis, ook als we daar doorheen moeten, als ik dwaal, zoekt Hij mij op en brengt mij veilig thuis.
Eeuwig thuis zal zijn. Al
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zusters, jongens en meisjes. Als we weten dat God voor ons uitgaat en ons brengen zal in zijn eeuwig thuis, was dat voor het volk Israël de grote belofte dat hij hen uit Egypte weg zou leiden en brengen zou naar het beloofde land, een land vol overvloeiend van melk en honing. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want eindelijk na die 10 plagen, waar ook de Israëlieten natuurlijk wel hun adem bij hebben ingehouden. Wat gebeurt er allemaal in Egypte? Allemaal te maken met uiteindelijk bevrijd te worden uit de machten van de boze die hen in de slavernij gevangen hield. En dat is in heel de Bijbel een voorteken van de grote bevrijding die God gaat geven door Jezus Christus. Namelijk dat wij uit de wereld, uit de duisternis geroepen worden tot zijn heerlijk licht. En hij ons ook persoonlijk roept om in Jezus Christus het leven te vinden en hem te volgen op weg naar het koninkrijk der hemelen. De beslissende slag is geslagen. De farao heeft uiteindelijk het volk Israël laten gaan, omdat God zo'n grote slag aan het rijk de duisternis heeft gebracht, dat alle eerstgeborenen van heel Egypte zijn gedood. En ook de eerstgeboren zoon van de farao. En de farao heeft gezegd: ga, maak nu dat je wegkomt, want dit is erger dan erger. Dit had ik nooit verwacht. En het volk Israël gaat onder leiding van Mozes. En natuurlijk verwachten zij dat zij de kortste weg zullen nemen op weg naar het beloofde land. Want dat is toch de weg die iedereen neemt. Die grote, brede karavaanweg die alle handelaren tussen Egypte en het beloofde land gebruiken. Iedereen neemt die. En dat betekent dat we straks binnen 14 dagen in dat land kunnen zijn. Hoe geweldig kan dat zijn? Zo'n korte reis met alle mensen, de oude vandaag, de schapen, de dieren enzovoort. Als we nou die gemakkelijke weg nemen, dan zijn we er al over 14 dagen. Maar dat gebeurt niet. Mozes, waarom ga je niet die weg? Waarom neem je niet die korte, makkelijke weg naar dat beloofde land? Waarom buig je nu af? Ho, zegt Mozes, wacht eens even. Niet ik, maar God wijst ons de weg. Kijk je naar die wolk? Zie je waar die wolk heen gaat? En die buigt af. Dus wij moeten volgen. En als wij zometeen in het donker zijn vanavond, dan is die wolk als een licht om ons heen. Dan weten we zeker dat de Heere God ons voorgaat. Die moeten we volgen. Ook al is dat een andere weg. Niet merkwaardig. Dat is toch helemaal niet wat de Israëlieten verwachten. En dat betekent toch eigenlijk ook dat wanneer wij in ons leven onze hoop op Jezus Christus hebben gesteld en Hij ons vrede belooft, dat Hij met ons mee zal gaan. Waarom gaat het dan soms heel anders dan we hadden verwacht? Waarom gaat het veel moeilijker dan we hadden gehoopt? Waarom die ene weg die we nooit zelf hadden uitgekozen? Wacht eens even. Is er dan wel leiding van God in mijn leven? En als we dan kijken naar de ontwikkelingen van wat wij vandaag meemaken in Nederland, in de chaos, allerlei dingen die voorheen vaststonden en betrouwbaar leken, blijken nu eigenlijk allemaal op losse schroeven te staan. Is er dan nog wel leiding van God ook in ons leven? En als we geopolitiek bekijken, de oorlog in Israël en Gaza, de oorlog in Rusland en Oekraïne en wat er eigenlijk allemaal wel niet in Afrika en Azië gebeurt, wat er in Amerika gebeurt, zijn wij overgeleverd aan despoten, aan grillige leiders die vandaag dit zeggen en morgen dat en ze roepen maar wat? Zijn ze nog wel betrouwbaar en gaat God daar dan bovenuit? Heeft God dan nog de macht om ons leven te leiden en ook met de kerk van Jezus Christus naar die grote toekomst toe te gaan? Of is dat een te grote verwachting? Ik heb voor vanavond duidelijk gekozen voor Exodus 13 en 14... omdat we uit de geschiedenis van Israël precies zien het karakter van de Heere God, zijn betrouwbaarheid, maar ook dat zijn leiding naar het beloofde land heel anders verloopt dan de Israëlieten hadden verwacht. En dat God toch ook de macht heeft om het volk Israël daar te brengen wat hij beloofd heeft. De leiding van God is in dit hoofdstuk, in deze hoofdstuk, een duidelijk thema. En er staat in hoofdstuk 14 vers 8 dat Israël werd geleid door een verheven hand. Dat zagen de Israëlieten niet. Zij moesten erop vertrouwen dat die wolk die voor hen uitgaat, dat dat de wolk van God is. Zij zagen vaak niet de leiding van God door de dingen heen, maar wij mogen op grond van de schrift eigenlijk achter de schermen kijken. Hoe bijzonder is het dat wij lezen wat er in de gedachten van God speelt. God zegt, wacht even. De kortste weg is wel wat ze verwachten, maar dat is niet de juiste weg. Want waarom gaat God met dit volk een omweg? Wel, zegt God, als ze nu al heel direct binnen 14 dagen aan de grenzen staan van het beloofde land, dan zullen ze berouw hebben dat ze daar staan, want dat wordt oorlog. En daar zijn ze niet op voorbereid. Ze zijn wel slaven geweest al die jaren, eeuw, geslacht op geslacht. Maar ze weten niet hoe ze moeten vechten. En je dacht toch zeker niet dat de Filistijnen denken, oh, kijk, daar hebben de Israëlieten. Nee, ja, nee, tuurlijk, neem ons land, ga je gang. Dat wordt oorlog. En wat heel belangrijk is, het volk Israël kent God niet, zodat ze hem volledig vertrouwen. Je kunt alleen maar vechten, als dat nodig is, voor je vrijheid, als je weet waarvoor je vecht. En dat die vrijheid die God je wil geven zo waardevol is dat je daar helemaal voor gaat. Maar dan moet je wel God vertrouwen. En dat doet het volk Israël nog niet. Ze zijn wel uit de slavernij, maar wat heel belangrijk is, de slavernij is niet uit het gedachte en uit het hart van het volk Israël. Ze zijn wel uit het land, maar de slavernij zit nog helemaal verankerd in hun hele leven. Ze weten helemaal niet nog wat vrijheid is. En dat vrijheid niet zomaar iets is wat je ontvangt en daar hoef je helemaal niks voor te doen. Maar dat is vrijheid die je ontvangt en die waarvoor je ook moet vechten om het te behouden. Wij zijn mensen die eigenlijk heel kort, direct het resultaat willen zien en willen ontvangen. Hoe sneller, hoe beter. Als we in de problemen zijn, willen we gelijk even bellen naar een hulplijn en zeggen, dit is het probleem, kunt u mij helpen? Liefst vandaag nog, niet morgen, niet overmorgen, daar hebben we allemaal geen tijd voor. Onze agenda moet wel doorgaan. We kunnen ons niet laten storen door iets anders. Maar, zegt God, wacht eens even. Ik wil dat mijn volk in het beloofde land komt, maar ook mij zo kent dat ze mij kunnen vertrouwen, zo gevormd zijn door de weg die ze moeten gaan, zodat ze ook mij werkelijk kennen zoals ik ben. En dan komt er wel heel wat bij kijken. En dan zegt God, wacht, ik stuur ze eerst de woestijn in En daar zal ik laten zien wie ik ben. Daar zal het volk leren dat ze in alle omstandigheden op mij aankunnen en dat ik doe wat ik beloof. Maar dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. Als er een omweg komt in je leven, je wordt ziek, terwijl je dacht, nou, ik ga toch zometeen me voorbereiden op die baan, maar die krijg je helemaal niet. Hoe kan dat nou? Als je misschien wel heel lang gebeden hebt dat je dat meisje tot jouw vrouw zou kunnen maken. En dat gebeurt helemaal niet. Of als je wel een verkering hebt, maar die verkering gaat uit. Terwijl je nog zo had gedacht, wij passen bij elkaar, dit wordt het helemaal. Waarom gebeurt dat? Krijgen we daar antwoord op? Of is het belangrijk dat we in alle omstandigheden leren vragen, Heer, wat is uw weg? Leid mij op de eeuwige weg. Want het gaat mij er niet alleen maar om dat ik dat krijg wat ik misschien nu heel graag zou willen, wat ik op mijn verlanglijstje had staan. Maar het allerbelangrijkste, wat u het allerbelangrijkste vindt, is dat ik gevormd word naar uw beeld. En leer om u te volgen. Ook als het een minder makkelijke weg is. Nou, hier in Exodus 13 krijgen we in ieder geval een verklaring. Die krijgen we vaak in ons leven niet. Wij krijgen lang niet altijd een verklaring. Daarom en daarom is dit gebeurd. Maar God vraagt wel dat we op grond van de Bijbel weten, als dat gebeurt, ziet God ons nog steeds. En kunnen we nog steeds op hem aan? En is hij betrouwbaar? En gaat hij met ons op een weg waarin wij ontvangen wat God het allerbelangrijkste vindt? Het is geen grillig lot wat ons overkomt. Geen toeval. Het is ook geen wrede hand. Je kunt zelfs hier in dit hoofdstuk horen wat God denkt en waarom God leidt zoals hij dat doet. God wil dat wij door de Heilige Geest sterk worden in ons vertrouwen op hem. En dat wij leren dat ons geloof stevig zou moeten zijn om tegen een stoot te kunnen. Denk niet op grond van tegenslagen dat God ons niet ziet. Denk niet op grond van tegenslagen of omwegen, als het anders gaat, dat het God niet kan schelen wat er in ons leven gebeurt. Maar hij wil wel ons karakter vormen. Dat doet hij met Israël, met het volk Israël, dat doet hij ook met ons. De profeten van het Oude Testament, die hebben gezegd, wacht eens even, de weg die God in het verleden met ons is gegaan, dat was voor het volk Israël eigenlijk de verkeringstijd met God. Het volk Israël mocht leren in die woestijntijd dat je God kunt vertrouwen. Zo moet je kijken naar die woestijntijd. Niet dat het volk Israël moest daar zand happen of zo, maar dat God wilde leren dat je door die dingen heen veel van God kan verwachten. Nou, zover is het eigenlijk nog niet. Want op het moment dat de Israëlieten eigenlijk in die woestijn even geen water hebben, dan roepen ze naar God. En dan zegt God, denk je nou werkelijk dat ik je niet voor jullie kan zorgen? Let op, in de woestijn zorg ik voor water. Prachtig. Ja, oké, water. Maar ja, we hebben toch ook wel meer nodig dan water, nietwaar? Ja, brood. Nou, oké. God zorgt iedere dag opnieuw voor brood in de woestijn. Je komt niet om. Ja, maar we willen ook wel wat op ons brood, hè? We willen ook wel graag iets meer dan alleen maar water en brood. Oké, dan zorg ik voor vlees. Iedere avond zijn er kwakkels. In de woestijn is dat mogelijk. Kan God ons in moeilijke omstandigheden vasthouden en overeind, zodat we dat wat we gezongen hebben uit Psalm 23, dat hij ons leidt ook door een donker dal naar frisse waterstromen waar onze ziel zich kan verkwikken? Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar als je er middenin zit, is dat dat dan ook? Ja, het is een zegen als je ook in de woestijntijd ervaart, maar God is er ook. En hoe waardevol is het dan dat we van weten dat we niet alleen vandaag voor het eerst God vertrouwen en in Hem geloven, maar dat we ook getuigenissen mogen hebben uit de Schrift, maar ook jongeren. Je maakt deel uit van een gemeenschap, van een geloofsgemeenschap. Weet je wat deze mensen om je heen eigenlijk van God ervaren hebben in hun leven? Ga je het gesprek daarover aan? En u? Kijkt u ook om naar de nieuwe generatie? Dat u zegt, maar wij hebben iets te delen. Wij hebben God leren kennen door prachtige tijden, maar ook in onze moeilijkheden hebben we eigenlijk ervaren dat God er is. Als we naar Exodus 13 kijken, is er nog iets wat heel belangrijk is en waar we steeds over lezen, ook in deze hoofdstukken, is niet alleen maar de vorming van het volk Israël tot volk van God, maar God zegt, wacht even, ik heb nog een appeltje te schillen. Niet met het volk Israël, maar met die farao. Het is eigenlijk haast onvoorstelbaar als het volk Israël in de woestijn is, omgeleid op die langere weg, dat God dan in hoofdstuk 14 vers 2 zegt, zeg tegen de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren. Nou, dan weet het volk Israël al helemaal niet meer. Waar moeten we nou naartoe? Eerst gingen we die kant op en nou hebben we daar onze tenten opgeslagen. Dan moeten we weer terug. Wat is dit nou? Ja, zegt God, wacht eens even. Die farao, hè, die weet niet dat ik de Heere ben. De God van het verbond die straks jullie zich bekend zal maken op de berg Horeb. Die farao heeft jullie niet laten gaan uit ontzag en respect voor mij als God van het volk Israël. En als God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die farao heeft jullie laten gaan omdat hij dacht, nou dit wordt te gek. Ik kan maar beter eieren kiezen voor mijn geld. Ga alsjeblieft. Maar, zegt God, het moet nog een stap verder. Die farao en al die mensen in Egypte moeten niet alleen maar denken, waar zijn onze slaven gebleven? Nou moeten we zometeen zelf ook nog aan de slag. Dat hadden we eigenlijk ook niet verwacht. Hadden we niet zo dom moeten zijn om die slaven weg te laten gaan. Nee, zegt God, ik wil ervoor zorgen dat heel Egypte zal weten dat ik God van hemel en aarde, de God ben die zich over dit volk ontfermt. En let op wat er dan gebeurt. Daarom zeg ik, ga maar eens even terug. Dan denkt de farao wel verdraaid. Zij weten niet eens hoe ze uit die woestijn weg moeten komen naar dat beloofde land. Ze hadden het er wel over dat ze daarheen gingen. Maar moet je eens kijken, ze zijn echt verdwaald. Laten wij er dan maar achteraan gaan om dat slavenvolk weer terug te halen. Het gaat in ons persoonlijk leven, maar ook in het leven van de kerk, als het gaat over het grote geheel in heel deze wereld, niet alleen maar over dat wij als kerk van Jezus Christus gevormd moeten worden door de geest van God, gehoorzaamheid moeten leren, maar God heeft ook een appeltje te schillen met die wereld. Hij lacht om de grote leiders die vandaag groot schreeuwen en denken dat zij de dingen in handen hebben. De farao's van vandaag zijn niet anders dan de farao's van toen. En zegt God, ik ga mijn lokaas voorhouden. En dan zegt hij natuurlijk, wacht even, het hart van de farao wordt verhard. Die denkt, oh, ik moet een hele andere beslissing nemen. Ik ga ze weer terughalen. Laten we het alles maar op alles zetten om dat volk weer terug te krijgen. Had je gedacht? Dat volk Israël is daar dan niet op de hoogte. En ze zien de farao aankomen. En ze denken, och lieve help, nu is alles verloren. Nou zitten we hier in de woestijn. En het wordt helemaal niks. Dit wordt onze dood. Ze roepen niet alleen naar God in hun nood. Maar ze beginnen zelfs verwijten te uiten naar Mozes. Heeft u het gehoord, meegelezen? Ze zeggen in hoofdstuk 14, vers 11. Nou, Mozes, we hebben nog zo tegen jou gezegd, toen we nog in Egypte waren. Laat ons met rust. Want zie nou wat er voor komt. We zitten helemaal vast. En dat betekent dat we zometeen hier in de woestijn zullen sterven. Wat nergens op slaat. Angst, hè? Angst maakt, is een slechte reden om te leven. Je farao wil nu natuurlijk helemaal niet dood. Je denkt, ben je mal? Ik wil jullie terughalen, je moet weer voor mij aan het werk. En de Israëlieten hebben geen vertrouwen in de leiding van God. En ze beginnen te roepen, waren we maar nooit weggegaan. Wat wel een rot leven daar in Egypte. We moesten hard werken. Tot we bijna eigenlijk het loodje legden. Maar goed, normaal gesproken, als we 's avonds thuis kwamen, kregen we in ieder geval wel te eten. Komkommers en eten en vlees, de vleespotten van Egypte. Ook al was dat wel vlees om ons weer aan het werk te zetten. Maar ja, we gingen in ieder geval ook niet dood. En nu? Nu zitten we in de woestijn. Zo onredelijk is dat volk Israël naar Mozes en naar God ondankbaar. Zie je dat dit volk nog helemaal gevormd moet worden door de Heilige Geest om te leren te vertrouwen op God? Als je kijkt naar het gevaar, ook vandaag, als je kijkt naar het gevaar in ons land, in de wereld, kun je zo onder de indruk raken van oorlogsgeweld? Kun je zo onder de indruk raken van de macht van grote leiders? En ze kunnen heel veel schade aanbrengen. Klopt. We lezen in de Bijbel dat de Israëlieten die zien de farao aankomen met heel dat leger. En ze zijn net als konijnen in het donker die in een lamp kijken en ze kunnen alleen maar het gevaar zien. Het gevaar van die Egyptenaren. Maar ze kijken niet omhoog. Ze kijken niet naar God. Maar u bent er toch in die wolk. U bent er toch in het donker. U heeft toch dat licht gegeven, zodat we weten dat u bij ons bent. Daar kijken ze niet naar. Ze kijken alleen naar het gevaar. En wat wij als kerk van Jezus Christus vandaag en ook in ons eigen persoonlijk leven moeten doen, is dat we moeten kijken naar God. Naar wie Hij is in de Heere Jezus Christus. Hij is de diepste nacht doorgegaan. En het rijk der duisternis dacht, nou is het einde. Nou hangt Jezus Christus daar aan het kruis van Golgotha. Nu zal Hij dood zijn. En dan hebben wij straks de overwinning. Maar de kracht van God wordt in zwakheid volbracht, juist in die duisternis. Maakt God een keer. En dat gaat God al doen, ook in het Oude Testament, voor het volk Israël. De redding, het heil van God, komt door de diepte heen. Dat is een geestelijke les die wij ook vandaag, persoonlijk leven, maar ook als leven van de kerk, moet leren. God gaat heel vaak door een diep en donker dal. Dat zegt Psalm 23, toch? Als we door een donker dal gaan, is God daar toch ook bij? En brengt God toch ook in die duisternis een ommekeer van licht? Dat is het werk van God. God zegt tegen Mozes, luister, nu wordt de tijd dat jij daar gaat staan met die staf, de staf van mijn belofte, dat ik betrouwbaar zal zijn. Jij gaat daar staan aan de rand van het water. De Israëlieten zeggen, wij kunnen geen kant op. Voor ons is water, achter ons is het leger, daar komt het gevaar, we zitten helemaal klem. O ja, zegt God, maar mijn belofte is er toch? En ik zal maken dat er een weg komt waar geen weg is. Waar jij geen weg ziet, ziet God nog wel mogelijkheden. God zal je leiden. Dat weet je niet van tevoren, maar het mag je wel op vertrouwen. En je zult je erover verwonderen dat God dat ook daadwerkelijk doet. Zoals God dat gedaan heeft in het verleden, zal hij dat opnieuw doen, omdat dat zijn naam is. God is een God van bevrijder, die doet wat hij belooft. Dat hadden jullie kunnen weten. Want er is nog één ding, wat Israël ook wist dat God betrouwbaar was onderweg. We hebben het gelezen uit Exodus 13. Ik wil met u terug naar de schrift. In Exodus 13, kijkt u eens naar vers 19. Ze hebben iets meegenomen onderweg. Wat is dat eigenlijk? Nou, een kist met beenderen van Jozef. Nou, wat moet je daarmee? Hoe kan dat je nou bemoedigen voor onderweg? Nou, meer dan 300 jaar geleden heeft koning Jozef in Egypte gezegd: let op, God zal zeker naar jullie omzien. En zolang jullie hier in Egypte zijn, moet je mijn lijk, moet je mijn beenderen hier bewaren. Ik wil niet zoals vader Jacob gelijk in het beloofde land begraven worden. Zoals ik dat gedaan heb met mijn vader. Maar ik wil dat mijn beenderen hier zullen blijven. Net zo lang totdat de tijd is aangebroken dat God zijn belofte waar gaat maken. En dan wil ik dat jullie mijn beenderen mee zullen nemen door de reis, door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Dat is eigenlijk een teken van Gods trouw. Als de Israëlieten wegtrekken uit Egypte en denken, ja, nou zijn we wel weg uit Egypte, maar we komen toch never nooit niet aan in dat beloofde land. Nou zitten we toch helemaal klem, voor ons de Rode Zee en achter ons de Farao. Nou komt er toch helemaal niks meer van terecht, we zitten helemaal vast. Oh ja, kijk eens even naar die kist met de beenderen van Jozef. Jozef heeft 300 jaar geleden gezegd, God gaat dat doen. En kijk eens. Ook door de diepte heen gaat God bevrijding geven. Tuurlijk kun je kijken naar de grote tekenen van Gods aanwezigheid, naar die wolk, overdag en 's nachts. Maar er zijn ook zoveel tekenen van Gods trouw in de geschiedenis van dat volk Israël. De Israëlieten kunnen weten, oh, maar koning Jozef heeft het ons al gezegd. En zie, nu zijn we onderweg. God geeft ook kleinere tekenen van Gods trouw. Niet alleen de sacramenten, het avondmaal dat we mogen vieren, om te weten, ja, maar God geeft door de Heere Jezus Christus bevrijding van onze zonden en hij brengt ons in het koninkrijk van God. Maar ook de tekenen van Gods trouw. En daarom zijn we gemeente. Hebben jullie jongere mensen? Hebben ook mensen om je heen van wie je kunt vragen, maar hoe was dat? Hoe heeft God zijn belofte in uw leven waargemaakt? En bent u als oudere om jongeren heen ook bereid en vaardig om het door te geven? God had zijn belofte gegeven en door ons leven heen hebben we alleen maar gezien dat God die tekenen, die belofte waargemaakt heeft. Ook het lichaam van Jozef was een teken van Gods trouw onderweg. God leidt zijn volk. God zal ook uw leven leiden en jouw leven leiden. Vertrouw erop hem dat hij doet wat hij heeft beloofd. ook als het heel anders gaat dan je hebt gedacht of heel anders is gegaan. Maar zeg nooit, laat mij met rust. En heel veel mensen in Nederland, die hebben helemaal geen behoefte aan dat koninkrijk van God. Zeg nou, als ik mijn natje en mijn droogje heb, zoals de Israëlieten zeiden, nou, ja, we moeten wel hard werken, maar ja, het telt ook niet zoveel voor, dat leven, maar we hebben in ieder geval wel te eten en te drinken. Zeg nooit, laat mij met rust. Maar zeg tegen Jezus Christus, leid mijn leven en leid mij op uw weg. Zodat ik daar zal komen waar u mij hebben wil. Zodat ik gevormd word naar uw beeld en mag weten, ik zal voor altijd bij u zijn en voor altijd bij u wonen. Amen. Op vrede, wat ik zo nodig heb boven alle dingen, wat echt belangrijk is, is bij u te vinden in alles wat ik zocht, was ik steeds op zoek naar u.
Wat ik zo nodig heb boven alle dingen, wat echt belangrijk is, is bij u te vinden in alles wat ik zocht, was ik steeds op zoek naar u. Wie kent mijn hart als u, de tranen die ik helde, in uw aanwezigheid mag ik altijd schuilen. U roept mij dichterbij, in uw armen ben ik thuis. Liever één dag bij u, in dit huis.
Ik wil u voorgaan. in dankgebed. Heere Jezus, dank u wel dat u de plannen van uw Vader helemaal heeft waargemaakt. Dat u gekomen bent om te verlossen. In een grotere verlossing dan het volk Israël mocht ontvangen door weg te gaan uit het Egypte. Dat u met hen op weg was naar het beloofde land. En wat hadden ze veel te leren onderweg. Maar Heer God, wij zijn niet anders. En wij komen tot u en bidden u, wilt u ons door uw Heilige Geest ook onderweg vormen naar uw beeld. Dat we dat kunnen zeggen wat we net hebben gehoord. Dat in alle dingen we vooral dicht bij u willen zijn en uit uw hand willen leven, want u bent goed. U bent goed en goede tieren. Iedere dag weer opnieuw is uw goedheid er voor degene die op u vertrouwen. Het roept ook heel veel vragen op, Heere God. En heel veel dingen, daar krijgen we lang niet altijd antwoord op. Maar we mogen wel weten dat u uw koninkrijk gevestigd heeft in de Heere Jezus Christus. En dat het zal komen in heerlijkheid. En dat u ons meeneemt onderweg. En dat wij moeten leren om uw tekenen te verstaan. Dat we het avondmaal mogen vieren als een sacrament voor onderweg. En dat we zoveel tekenen van u mogen ontdekken gaandeweg achter u aan. Wilt u ons geopende ogen geven voor de tekenen van uw trouw? Grote tekenen en kleine tekenen. Tekenen in het leven van onze ouders, van onze grootouders, voor de geschiedenis in de kerk, dat we telkens weer mochten weten dat dwars door de diepte heen u de goede herder bent die ons verder leidt en ons zegent. We willen u vragen, Heere God, wilt u dat ook vandaag doen in het geheel van ons land? Als er zoveel ongehoorzaamheid is aan uw wetten, aan instellingen die u ons heeft gegeven om in wijsheid te kunnen leven. Als er zoveel mensen zijn die dat allemaal aan de kant schuiven, willen we u vragen, Heere God, wilt u ons land vasthouden? Dat we niet een prooi worden gegeven aan verkeerde leiders. Leiders die wel schreeuwen, maar niet oplossen. Leiders die wel grote monden hebben, maar geen hart voor ons volk. Die hun eigen agenda najagen. Dank u wel, Heere God, dat u dwars doorheen heeft laten zien dat u zelfs zo machtig bent dat u de farao's ook van deze tijd, ook als het gaat om de grote geopolitieke leiders, hoe hard ze ook schreeuwen en wat ze ook van plan zijn, toch niet anders kunnen, ook al hebben ze dat zelf niet in de gaten, toch niet anders kunnen dan uw grote plannen waarmaken. Dank u wel, Heere Jezus, dat u heeft overwonnen. Dat u dat tegen ons heeft gezegd, u zult bij ons zijn alle dagen van ons leven tot aan de voltooiing. En u bent onderweg naar de voltooiing. Dank u wel daarvoor. We willen u daarom ook bidden om wijsheid voor regeringsleiders in ons eigen land. Als er straks verkiezingen aankomen, wilt u dan werken met uw Heilige Geest, zodat mensen kiezen voor wijsheid en het goede willen zoeken. We willen u vragen voor christenpolitici dat ze een ander geluid laten horen. Dat ze ook wijsheid hebben om het goede te doen samen met anderen die het goede willen zoeken. We willen u vragen, Heere God, wilt u ook vrede geven in heel de wereld? Vrede in het Midden-Oosten. Als uw volk Israël er zo zwaar onderdoor moet. Als er zoveel geleden wordt aan beide kanten. We willen u vragen, Heere God, wilt u die slechte leiders, die het niet aan hun hart gaat wat er met hun eigen volk gebeurt, wilt u dat werk afbreken en uw koninkrijk doen komen, zodat we weten, Heere God, het is nabij. Hoe groter en hoe zwaarder de moeilijkheden zijn, dat we ook mogen verwachten dat dan de redding en de uitredding voorbij is. Dat we dan de staf mogen opheffen van uw belofte en mogen elkaar op mogen wijzen dat het waar is wat u heeft beloofd. Dat u ons leven leidt, dat u de wereld leidt en dat uw koninkrijk komt. Zegen ons daarin, ook in ons eigen persoonlijk leven als het moeilijk is. Ga ons voor. Vorm ons naar uw beeld. Zodat we u mogen eren nadat u waard bent. Want u bent goed en goede tieren. We prijzen uw naam in Jezus' naam. Amen. Een toekomst vol van hoop. In de nacht van strijd en zorgen kijken we niet naar het gevaar. Kijken we omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het geloofd.
niemand anders, u alleen.
U alleen
leidt ons door dit leven
heen. De dienst is alweer bijna voorbij. Een dienst waarin God de gaven die Hij aan mensen gaf weer volop liet zien. Gaven van de band, roeping van de dominee, gaven die Hij gaf aan de koster, de jongerendienstcommissie. We willen jullie persoonlijk bedanken, maar we weten allemaal dat het ook gaven zijn van God en gelegenheden die wij krijgen in Nederland om diensten te houden, ook voor jongeren. De bloemengroet die gaat naar Guido. Ik wens u allemaal nog een goede avond. En Domen zal verder afsluiten.
Ik denk dat we eerst dat lied gaan zingen, toch?
Zullen we erbij gaan staan? God zegen voor jou. En ik denk dat het heel mooi is om... ik denk dat jullie elkaar hier wel kennen. En misschien zie je iemand die je niet kent. En misschien is dat wel juist de persoon waar je het voor moet zingen. Maar misschien ken je iemand die Gods nabijheid zo nodig heeft. Denk om die persoon, zingen wij het voor hem of haar. Laten we het elkaar toezingen. God zegen voor jou.
Mag u God zegen meegeven. Ontvang die met een gelovig hart, om ook de weg te gaan die God ons wijst. De genade van de opgestane heiland Jezus Christus, aan wie dit koninkrijk toebehoort, en de onvoorwaardelijke liefde van de Heere God, onze Vader, en de liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allemaal. Amen.
Vast. Of weet je niet wat je moet doen? Gaat het leven soms niet als verwacht? Toch is hij er in elk seizoen. En leg je zorgen neer, veeg je tranen weg. Hij is hier, hij is hier. Geef ze aan hem. Alles wat je hebt of niet meer dragen kan, laat het los, laat het gaan. Hij is de adem van het leven. Hij is de hoop voor wie niet verder kan. En ik kan niet leven zonder mijn Jezus, want mijn Jezus maakt ons vrij.
Jezus, want mijn Jezus maakt ons vrij.